Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, het u allen welbekende Lucas 2. En ik lees u daaruit voor het zevende vers. Lucas 2 vers 7. Daar spreekt het woord van de Heer aldus, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het kind en de keizer. Het kind en de kerk. En de kinderkerk. Het kind en de keizer. Het kind en de kerk. En de kinderkerk. Wij mogen ons terecht wel afvragen, in hoeverre komt ons kerstfeest, en zoals dat onder ons wordt gevierd, overeen met de bedoeling en met de werkelijkheid? Nou, ik zou uiteraard allerminst daarop gaan hakken om onze romantische, sfeervolle kerstdingen en alles wat daarmee te maken heeft, om die eens even de kaak te stellen, dat is mijn bedoeling niet. Het behoort eerder tot de constateringen dat ons kerstfeest vleeselijk is en dat wij verkocht zijn onder de zon. En dat is nou ook juist het onuitsprekelijke wonder dat de hoge God van hemel en aarde zijn geliefde zoon gegeven en gezonden heeft bij zulk volk, onder zulke mensen, die, zoals iemand eens opmerkte, als ezels staan te starogen bij een kribbe en niet beseffen wat er nou eigenlijk gebeurt en gebeurd is. Ik wil met Gods hulp trachten iets over te mogen brengen van dat kerstfeest wat ons in Lucas 2 beschreven staat. Dat is betrekkelijk heel dichtbij, deze geschiedenis. Deze geschiedenis is zo dichtbij dat, ja, wat is 2000 jaar op de geschiedenis van deze wereld? Wat is 2000 jaar met het oog op de kosmos om ons heen? 2000 jaar. Wij hebben er zelfs in zoverre nog mee te maken dat in bepaalde opzichten ons hele leven nog min of meer beïnvloed wordt door 2000 jaar geleden. De beschaving, als je het zo noemen mag. Het recht. De wetgeving. Het onderwijs. Het wordt allemaal nog min of meer bepaald en beheerst door het Grieks-Romeinse patroon van die tijd. Zo dichtbij is het. Het is niet in de hemel om te zeggen wie zal het vandaag naar beneden halen. Het is ook niet in de afgrond. Wie zal het van beneden naar boven brengen? Maar ook letterlijk nabij u is het woord. Vlakbij. Nog geen 2000 jaar geleden. En wat nogmaals is 2000 jaar? Voor ons nietige mens is natuurlijk heel wat. Maar in andere rekenorden gezien was het twee minuten geleden. Nog niet eens. Daar regeerde een enorm vereerd en machtig keizer. Augustus. Was eigenlijk een eertitel. Betekende verhevene. De goddelijke. Zo werd hij ook genoemd. Hij werd genoemd de heiland der wereld. De verlosser. De vrucht op de gebeden van miljoenen. Die de stoutste vragen overtrof. In glans en luister. Hij was ook vergelijkenderwijs met anderen buitengewoon mens. Hij heeft kans gezien op grond van macht. Het heeft uiteraard veel bloed gekost en tranen. Maar hij heeft toch kans gezien om het Romeinse Rijk tot rust te brengen. En het aan elkaar te smeden. Zodat het in sommige opzichten wel leek op een aanvankelijke vervulling van de oude psalm. Het zal alles tot de vrede bloeien. Totdat geen maan meer schijnt. Toch was dat maar schijn. Dat heeft de geschiedenis bewezen. Maar deze machtige keizer, daar ergens in Rome, die wilde ook tot consolidatie, bestendiging van zijn rijk. Ook om te weten hoe en wat er was in dat rijk, aan bezit, aan mensen, wilde hij dat alles laten beschrijven. Niet de hele wereld tegelijk. In sommige landen, zoals in Egypte, werd eens in de 14 jaren een inschrijving gehouden, waarbij de mensen zich op een centraal punt moesten laten registreren en opgave doen van hun roerende en onroerende goederen. Uiteraard was er ook ontzaglijk veel geld nodig om dat hele apparaat te laten draaien. Dat apparaat van het Romeinse imperium. Nou, en zo komt er ook een ogenblik, een tijd, dat daar in Palestina ook een windgewest van Rome, er is wel sprake van koning Herodes de Grote, maar dat stelde niet zoveel voor. Hij was door de Romeinse Senaat aangewezen om daar als koning op te treden, maar in feite was hij uiteraard verantwoording schuldig aan Rome. Dat waren de eigenlijke machthebbers. Deze man gaf een bevel dat de hele wereld, bekende wereld van toen, maar onder andere nu Palestina zich zou laten inschrijven. Terwijl het gebeurde in die tijd dat een of andere generaal zolang een soort stadhouderschap vervulde, Cyrenius, over Syrië. En die had ook waarschijnlijk dat district Palestina onder zijn hoede voor wat betreft de beschrijving. En dan gaan al die mensen die gaan daar naartoe. Waar naartoe? Naar de plaats waar ze geboren zijn. Of eigenlijk naar de plaats. Heel lang geleden werd alles verdeeld toen ze in het land kwamen. De een kreeg dit, de ander kreeg dat. Maar ook de families kregen hun eigen erfdeel, hun eigen grond, zit. Maar het was soms al, ja, zo lang geleden, het had allemaal niet zoveel te betekenen meer. Veel mensen hadden er een stuk grond daar of daar waar hun verre voorvaders gewerkt hadden in de wijngaard of op het land, maar dat geen stuiver meer waard was. Ze hadden het wel, maar goed. En anderen daarentegen hadden nog bloeiende bezittingen, die wel geld opleverden. Maar iedereen moest dan naar die plaats waar hij oorspronkelijk thuis hoorde. Naar dat erfdeel dat de Heere God hem of haar had toebedeeld. Want er waren natuurlijk erfzonen, maar er waren ook erfdochters die ook rechten hadden in de voorvaderlijke goederen. Heel merkwaardig iets is dat. Op zich heb ik gedacht om eens even bij stil te staan. Dat alles zo geworden is, dat de mensen niet meer op hun oude plaats, door God met eeuwig gesproken, hun aangewezen. Dat duizenden mensen daar niet meer waren. Maar dat ze verstrooid waren door de armoede, werkloosheid, honger. Door het zoeken van een goede boterham op een andere plaats waar meer werk was. In die tijd was Galilea nogal door Herodes naar voren geschoven. Daar werden veel huizen gebouwd. Steden, dus de bouwvakkers, die waarschijnlijk ook is Jozef daarom wel weggegaan. Daar was werk, daar werd gebouwd. Net zoiets als nou de polder, weet je wel, met Almere en andere plaatsen. Dat was werk. Maar die mensen, die zijn zo door dat keizerlijke besluit, dat dogma, zijn ze in beweging gekomen. Moeten komen. Mopperend. Verwensend. Misschien wel vloekend. Hebben ze hun spullen klaar moeten maken om de reis te aanvaarden. Sommigen hoefden niet lang op weg. Ze zaten dichtbij, anderen woonden nog op hun oude plaats. Maar velen en nog eens, velen waren van hun erfdeel verwijderd. Dat is nou, geliefde gemeente, ik hoop dat je de lijn mag volgen. Dat is nou het kenmerk van het vlees. Het vlees is in de Bijbel een aanduiding niet van een of andere substantie alleen van ons lichaam. Maar als er in de Bijbel sprake is dat wij vlees zijn, dan betekent dat we zijn onbetrouwbaar. We zijn zonde. We zijn niet op onze plaats gebleven. We zijn van God afgevallen. We zijn ook weggegaan. Weg van het erfdeel. Weg van het land. Weg van de rust. Vlees zijn betekent dat we schaduw zijn die verdwijnt. Dat vlees zijn, zoals de Bijbel dat noemt, is de doodsteek voor het humanistisch drijven, waarbij de mens in het middelpunt komt te staan. De mens met zijn mogelijkheden. In de Bijbel betekent het dat wij vlees zijn, dat betekent dat wij dat juist niet zijn. Dat wij met alles en nog eens alles verloren zijn. Vlees zijn, dat is dat rumoerige van dat paleis daar in Rome. Maar het zijn ook die schrevende kinderen die geen eten hebben. Vlees zijn, dat is die mens die geen boterham meer door zijn keel kan krijgen omdat hij weet dat anderen zoveel honger hebben. Vlees zijn. Is dat totaal van wat er zich op deze aarde afspeelt. De zoekende, de tastende, de blinde, de verloren, de vloekende, de roepende mens, die bij al zijn prachtige plannen en woorden zichzelf te gronden heeft gericht.
en die nooit er weer uit kan komen. Al geef je hem een huis van goud, al geef je hem een bankrekening waar die nooit uit tekort komt, al geef je hem alles, al overlaat je hem met spijs en drank. Hij is vlees. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Vlees. Dat zie je hier zo. Je staat hier opeens, als het ware, niet in een romantische sfeer. Niet te luisteren naar onze mooie vestjes. Ze zitten er ook al tussen. Maar het totaal beeld is anders. Is hard. Keihard. Want uiteindelijk was het ook in die tijd maar een bovenlaag die het er goed van kon nemen. Maar als je nou rekent dat 5% van de totale bevolking van het Romeinse Rijk, ik meen 5%, was vrij. De rest waren slaven. De rest was niet vrij. De rest waren overwonnenen. En dan hadden ze het dan misschien niet al zo slecht. Ze waren niet vrij. Vlees. Vlees. De mensen toen. Jullie denken misschien ja toen. Het was eigenlijk in principe niet anders dan nu. Er waren wel andere dingen dan nu. Maar het is zo dichtbij. Met een klein beetje fantasie. Kun je, als je door Amsterdam loopt, Rome zien. En als je door Korte Hoef loopt, Bethlehem. En als je in een andere streek komt, Galilea. Let wel. Dit wil ik u zo gaarne aandringen. De komst van het kind is een komst in zulk een vlees. Zoals u en ik zijn. Is de komst in een wereld zoals die toen, ja, zoals hij nu is. Sommige opzichten misschien een beetje erger, dat kan ik niet zo gauw beoordelen, maar hij is gekomen in datgene wat God kwijt is. En wat zijn beeldenis mist. En wat daar ligt te hongeren. En aan de andere kant te zwelgen. Wat daar besluiten uitvaardigt, zoals keizer Augustus een dogma, een besluit. Zich niet afvragende wat het voor de individuen betekent. Wat voor moeite en problemen het allemaal meebrengt. Die wereld, is het niet net zoals nu? Net zoals nu? Wij maken deel uit van een bepaald bestel, daarom kunnen we het niet doorgronden. Maar als wij zouden kunnen kijken door de ogen van een derde, en we zouden werkelijk er doorheen kunnen zien, door dat hele samenspel van kracht op maatschappelijk, burgerlijk, kerkelijk gebied, zou het veel anders zijn dan toen. En dan gaan al die mensen. Al die mensen komen in beweging. Kerkelijke en onkerkelijke mensen. Afgoden dienaars. En godvruchtige mannen. Dan gaan die mensen. Zoals ik al zei. De een vloekt hardgrondig. De ander laat het bij enkele verwensingen. Een ander bidt de dood toe aan die vreemde overheersende macht van Rome. Zo gaat het. Daar gaan ze allemaal. En toch, wie beseft dat daar boven alles God staat? Zo staat het er niet. Dat kun je niet lezen. Wat zeggen wij? Dat geloven wij. Maar dat geloof is een gave van God. Dat is niet een vanzelfsprekendheid. Want het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Dat God daar nog iets mee te maken heeft. Met al die beroering. Met al dat vlees zijn. En toch brengt God het wapen tegen dit alles in de strijd, het kind. Niet een kind dat als het ware uitblinkt door schoonheid. Een kind waar de hele wereld naartoe rent om het te bewonderen, omdat het al praten kan. En omdat het er al uitziet als een verstandig kind dat alles begrijpt? Nee. Juist dat niet. Want hij komt op het plaatsje van het vlees. Hij ligt daar op de grond, als het ware. Tussen dat van hongers. Stervende kind. Of dat dode kind. Dat zieke kind. Dat kind dat op het brancardje uit en dood ziet. Dat kind met het infuus. Zonder haartjes. In en in wit. Vlees. Dat kind komt niet om een nummertje te geven tegen die ziekte, tegen die honger, tegen al die narigheid die er is, die oorlog. Nee, helemaal niet. Dat kind kwam er juist middenin, dat wilde niet anders. Het wilde niet naast de troon van de keizer staan, in een prachtig opgetuigde wieg. Het wilde niet ergens, weet ik waar, geboren worden onder trompetgeschal. Nee, er is geen reden toe voor het vlees. Dat kind... Dat zal komen. Op zulke wijze. Dat als je het zou uittekenen. Dan zie je daar. In de geest. De stad. De eeuwige stad Rome. Op de zeven heuveltoppen gebouwd. Met al zijn glans en luister. En dan gaat hem weg. Die zich verliest in het woeste, in het leven, die geen eens stopt in Jeruzalem, waar nog wat blinkt en schittert van lang vervlogen tijden. waar nog godzalige mensen lopen in hun plechtige gewaden, door de tempel en door de stad, het zakt nog verder af, naar Bethlehem, dat kleine, nietige, oude stadje, waar David woonde, niet toen hij koning werd, maar toen hij op de schapen paste als herder bij broederen laag geacht. De keizer, in wiens rijk duizenden kinderen per dag geboren worden. De keizer weet nergens van. Hoe zou hij ook? Maar God weet ervan. Dat zo nameloos arm met Christus de Heere, dat hij geheel en al verborgen is. Onder de smeep van de keizerlijke mantel. Onder al die duizenden kindertjes die op die dag geboren zijn. Helemaal onder schuil. Hij gaat schuil. Achter een handwerksman. Jozef. Een prinsenzoon. Is niks van over. Vlees. Een prinses. Als we aannemen dat Maria ook uit de stam van David geweest is. Een prinses. Niets meer van over. Vlees. Zo gaat het toch immers met het vlees. Opgaan, blinken en verzinken. Is toch altijd al zo geweest? Dat is toch juist van het kenmerkende van die mens die God heeft verlaten. En nu heeft hij geen standplaats meer. Hij vergaat. Al gaande. En toch. Hoe belangrijk deze keizer ook. Uit politiek oogpunt. En welke oogpunten nog meer. Hoe bejubeld ook als een zoon der goden. Toch, dit is het belangrijkste. Daar gaat die Jozef en die Maria, ook door het bevel van de keizer, op weg naar Bethlehem. Een dag of drie, vier reizen. Van Nazareth uit Galilea naar Bethlehem. Daar gaan ze. Arm. Gewoon. Onopvallend. En Maria is in gezegende omstandigheden zoals men dat noemt. In verwachting. Het zal nog wel een poosje duren, maar toch, ze is in verwachting. Duidelijk, merkbaar. Terug naar Bethlehem. Ja, daar had God ze een plaats gegeven, Isaïe. Boas, Boas, Obed, Rut, naar zijn welbehaar. De snoeren zijn hun gevallen in lieflijke plaatsen. Dat was hun erfenis. Maar zo gaat het nou eenmaal met vlees. Het heeft geen vastheid. Het is als een zwerfkeil. die wordt meegevoerd door de stroom van de tijd en het ijs. Ze hebben het zelf geen eens beseft, denk ik. Dat eigenaardige. Terug. Wat God heeft gezegd, zal staan. Gij Bethlehem Ephrata. Je bent zo klein. Je werd niet uitgekozen door David als residentiestad. Als koningsstad. Dat was aanvankelijk Hebron, later Jeruzalem. Jeruzalem, dat ik bemin. Maar God heeft gezegd, Bethlehem, dat broodhuis, dat kleine stadje waar die oude moeder zei, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de hand des Heeren heeft mijn bitterheid aangedaan. Dat stadje waar Rut een toevlucht vond onder de vleugelen van Boas. Hoe lang geleden. Maar dat was Gods werk. Daar openbaarde de Heer iets van zijn kerk. Hoe hij zijn kerk heeft verkoren en onderhoudt tot het eeuwige leven. Jozef en Maria, zij vormen kerk. Ik zou u ook niet zeggen, want ze hebben geen kerkelijke functies. Nee, wat dat betreft zijn ze ook onbelangrijk. Als kroonpretendenten hebben ze niks meer in te brengen, maar ook als kerk is het armoedig. En toch, God zegt van ze, op deze zal ik zien. Ze zijn vlees. Maar door zijn genade zijn ze ook de verootmoedigden, de deemoedigen, de lagen. Ze zijn de armen, ze zijn die niet meetellen. Maar zij horen bij de kerk, Jozef en Maria. Jozef heeft het woord aanvaard door het geloof. En heeft Maria zijn vrouw tot zich genomen. En Maria heeft gezegd, en dat is het grootste wat er gebeuren kan in de kerk. Zie de dienst, maag des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat is het grootste. Kind en de kerk. Ja. Maar ze moeten Jeruzalem voorbij. Daar zijn ze misschien nog even naar de kerk geweest. De tempel in. Als gelovigen. Daar hebben ze nog even de liefelijkheden aan schouwd van het huis des Heren. Ze schone dienst en offeranden. In de tijd dat ze niet geweest zijn, is het nog mooier geworden. Herodes gaat maar door om de kerk in Jeruzalem zo mooi mogelijk te maken. Veel versieringen, veel goud en hout en snijwerk wordt eraan ten koste gelegd. Het is mooi geworden, Maria. Ja, zeg dat wel. Prachtig. Hij heeft er heel wat voor over, Herodes. Die sluwe vos. Maar ze moesten verder. Verder. Is er dan geen kerk in Jeruzalem? Ja, een oude vrouw en een oude man. En nog wat, natuurlijk nog meer. Maar zij moeten verder. Nog verder weg naar Bethlehem. Het is de kerk. Het is de zwervende, verloren kerk. Die vlees is. Vlees. Het is een kerk waar je geen cent voor heeft. Zo bij de eerste aanblik, als je dat stelt, die mensen met die hoogzwangere vrouw en die man, die eenvoudige man, die je daar ziet gaan. De kerk? Is dat de kerk? Dan zou je toch veel meer naar een kardinaal wijzen. Veel eerder. Naar een bisschop. Of naar een leviet. Dan naar die twee mensen daar. Die hun weg vervolgen. Naar Bethlehem. En toch draagt dit kerkje het woord. Jozef in zijn hart, Maria in haar schoot. Het woord. Dat vlees geworden is. Het woord. Dat terecht komt, niet in de versieringen. Maar dat terecht komt zo op die kromme levensbaan, waar de mensen morg en tekeer gaan enzovoorts. Zij draagt het kind, Maria, de kerk. Maar eigenlijk draagt het kind hem. Want het kind is gekomen niet als een of ander medicijn tegen een of andere misstand. Maar het kind is gekomen als dat goddelijk geschenk in onze, in mijn dood, in mijn vlees zijn, in mijn vervloeking. Al zo lief heeft God staan. Niet de priesters, de dominees, de ouderlingen, de hoge raad, de koningen en de keizer. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Moet je daarvan beginnen, mee beginnen, de wereld. Die daar zo reddeloos als vlees wegvalt. Het kind is in de kerk. En zij waren. Hoor je het? Zij. Zij, die arme maagd. Die niet getelde. Niet in de residentiestad. Maar op het plaatsje, dicht in de buurt, waar Rachel begraven werd en beweend door Jacob. Vlakbij. Ze kunnen het zien, de ruïne, de steenpilaar van haar graf. Ze kunnen het zien, het weggetje, waar die oude vrouw doorheen strompelde met Rut de Moabitis. Zij, zo in het vlees, zo onderworpen. Het geschiedde, als ze daar waren, niet toen ze er aankwamen, nee, ze waren er. Ze hebben misschien wel een week of een paar weken gezocht, gepraat, totdat ze dan een plekje kregen achter een of andere herberg In de herberg was geen plaats, maar ander plekje. Om daar het ogenblik af te wachten. Daar waar zij staat, haar eerstgeboren zoon, het kind en de kerk. Hij die ons alle heeft voortgebracht, die alle geest geeft. Hij in wiens leven, hij bij wie ons leven is en onze paden en uitgang. Hij komt zo dat hij genoemd wordt haar eerstgeboren zoon. Zo echt, zo waar, woont hij daar, wordt hij geboren daar, in de Jordaan, in de kruissteeg, noem maar op, zo waarachtig, haar eerstgeboren zoon. Hij wordt geboren uit wie alle dingen, of door wie alle dingen zijn. Het kind en de kerk kunnen niet begrijpen. Want de kerk is vlees en geen geest. En God is een geest en geen vlees. En hij komt zo niet in de gemalin van Augustus, maar in zijn duur gekochte kerk, zijn bruid. Daar wordt hij ontvangen in geloof, hoop en liefde. Daar wordt hij, al is het in nederige omstandigheden, daar wordt hij de grond en bron van het leven, zelf het leven ingeperst. Want zij baarde haar eerstgeboren zoon. En ze neemt hem in haar armen. En ze wint hem in doeken. Ze bedekt hem tegen de kou. Ze doet aan hem wat een moeder aan haar kind behoort te doen. Want het niet gewonden worden in doek is een teken van niet erkennen. Iemand niet erkennen, dat lees je bij Ezekiel. Getreden in het bloed lag daar op het veld een kind. Dat niet in doeken was gewonden, niet met zout ingevreven zoals toen de gewoonte was, niet gewassen, niet erkend, misdraagd. Maar dat kan Maria niet doen, een misdraagd. Nee, haar eerstgeboren zoon. Daarom in het winden in doeken erkent ze het. Dit is geen ondergeschoven kind. Dit is geen kind van hoerij. Dit is geen kind wat je op de stoep ergens neerlegt. Omdat je er geen raad mee weet. Hoe arm ook. Hoe verborgen ook. Als ze dit kind in doeken wikkelt, dan getuigt ze daarmee. O God, rijke hebt u ledig weggezonden, mij arme hebt u met goederen vervuld. Mijn ziel maakt grote Heer, mijn geest mag blijde Heer mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienst maar niet versmaalt, maar van zijn heil moet komen. Daarom wikkelt ze het kind in En ze legt hem neder in de kribbe, want er was geen plaats in de herberg. Dat nederleggen in de kribbe, daar is een beweging in, een neerleggen. Daar komt in uit. Het woord is vlees. Een woord kun je naast je neerleggen. Dat kan. Als je niet dat eeuwig woord van God gelooft, dan zou je kunnen zeggen, dan leg je het naast je neer. Maar, een woord neerleggen, dat kan ik als ik zeg, luister, dan kan ik dat woordje luister niet pakken en het hier neerleggen. Want zo'n woord, dat is een geluid. Dat is een stem. Nou heeft de Vader van eeuwigheid gesproken. Mijn zoon, u bent mijn zoon, het woord. Maar dat woord is nou op zulke wijze vlees geworden, dat Maria kan neerleggen in de kribbe. In de kribbe. Ja, er is verschil van mening wat die kribbe geweest is, of in de grond, in de rots, uitgehakte groeven. Ik laat dat allemaal maar rusten. De prediking is immers veelzeggend. En wel deze. Daar hij rijk was, is hij arm geworden. Niet vanwege die kribbe. Dat niet alleen. Maar omdat hij God zijn heerlijkheid heeft verborgen. In dat zwakke mensenkind. In de kribbe. De kerk. Het kind en de kerk. Zij schouwen het aan. Ze hebben het niet kunnen bevatten. Voorwaar, zeg ik u, sprak Jezus. Indien gij niet verandert. En wat gelijk een kinderke. Hij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Kinderkerk. De kerk is een kinderkerk. Kinderen, wier wijsheid is vergaan. Kinderen, die met het kleine telraampje bezig zijn, mogen zijn, en de lettertjes van A en B en C. En J en E en Z en U en S. Jezus. Zaligmaker. Kun je het begrijpen? Je kunt het niet begrijpen, maar voel je het aan? Kinderkerk. Straks komen er van die grote kinderen binnenstrompelen. Holle. Herders. Is er niks te zien? Zijn Augustus was hier aan de hand. Het woord is geschied, vlees geworden. En ze geloven het. En ze vertellen ervan. En ze zijn er blij om. Wat een wonder, een kinderkerk. Ik zie in gedachten een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Maar ook rond de kribbe. Stervende, hongerige, zwakzinnige, krankzinnige, arm, rijk, kinderen. Bij die kinderen zijn stokoude vrouwtjes en mannetjes. Die ze niet allemaal op een rijtje meer hebben misschien. Ze zijn vlees dat vergaat. Maar zij hebben iets van het wonder omhelst. God met ons, bij ons, voor ons. Ik kan wel doodgaan of wel honger lijden, maar dat is het niet. Dat is het ergste niet. Maar het grootste wonder is, hij is geworden, uitgenomen de zonde, die ik ben. En zo heeft hij de weg voor een mens als ik ontsloten naar de troon van God. Dat we dan kinderen mogen worden in het koninkrijk. Bij de Christus en bij het kruis. Om in stille verwondering de Heere te mogen bedanken voor wat hij heeft gedaan. Amen.